Naar Psalm 82 gaan wij vanavond. En mocht u zich afvragen waar gaat het eigenlijk over, dan staat dat er mooi boven. Vermaning aan onrechtvaardige rechters. Met als strekking, de Heer zelf is hun rechter. Zo worden gewaarschuwd. Een psalm van Asaf, dat wil zeggen voor de verzameling, zeggen we altijd. Het is je wel eens opgevallen, er zit het woord safe zit erin. Dat hangt samen met Safan, dat is een Safan, dat is het noorden. Dat is waar het licht zich verbergt. En dat is ook ons woord safe. Er is een synoniem van. Een opslagplaats. Voor later gebruik, kennelijk. De psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes. Hij oordeelt in het midden der goden. Dit is een moeilijke kwestie voor de vertalers, moet ik u zeggen. Dat is ook niet echt te vertalen. En dat komt door het vele gebruik van het woord God. Een woord dat eigenlijk slechts betekent de krachtige, de machtige. Meestal hier ook het eerste woord is God. Dat wil zeggen, daar staat gewoon Elohim. Maar daarna staat er, Elohim staat in de vergadering van El. Van de machtige. Zou het, ik geloof dat het in de, heb je de King James bij dan? Of de Mighty of zoiets.
De Mighty staat hier.
Ja, de Mighty. In het midden laat of midden, of het meervoud of enkelvoud is. Want eigenlijk is, dan, is het daar vertaald als een bijvoeglijk naamwoord. De Mighty, welke machtige. Zo. En dat wordt dan weggelaten. Zo kun je die dingen soms oplossen. Maar het punt is dat het twee keer hetzelfde woord is. De vertalers hebben dat ook gehandhaafd. Maar het wordt er voor ons niet duidelijk op natuurlijk. En daarom waarderen de Statenvertalers zo erg. Ze handhaven zoveel mogelijk wat in de grondtekst staat, ook al is het dan niet duidelijk. En modernere vertalingen hebben altijd de neiging om het ons te gaan uitleggen. Om die problemen te vermijden. Maar het risico is dat ze ons iets uitleggen dat ze zelf ook niet begrepen hebben. En dan wordt het lastig, hè? Maar toen maar, God staat in de vergadering van de machtige. Kortom, de machtige bij uitstek, want zo moet je het dan opvatten. Want Elohim, dat weet u langzamerhand, hè, dat is een meervoud. Komt feitelijk van El of Ela, eigenlijk. En dat betekent de machtige, eventueel te vertalen met God. Hetgeen hier aan het eind van die zin ook inderdaad gebeurd is. Maar het betekent eigenlijk gewoon de machtige, de sterke. Vandaar dat het woord gebruikt wordt voor bijvoorbeeld wat vertaald wordt met een eik. Een machtige, grote, hoge, sterke boom. En het wordt vertaald met een eedzwering, eventueel. Want dat wordt geacht een zeer sterke belofte te zijn. Kortom, het kan van alles zijn. En het is wel aardig dat wij het woord tegenkomen in dat mannelijk meervoud, Elohim. Dat is niet omdat er meerdere goden zijn, zoals men ons bij gelegenheid dan toch wil wijsmaken. Maar dat is om aan te geven de grootheid van zijn kracht. Kracht bij uitstek. Meervoud van uitgestrektheid heet dat. Dat wil zeggen, het is niet zomaar macht of kracht een beetje, maar het is heel groot, heel machtig. En dan wordt voor dat doel het meervoud gebruikt. Niet alleen in het Hebreeuws hoor, ook in het Nederlands kennen wij dat verschijnsel. Maar toen maar weer. Maar het eerste woord God in Psalm 82 is dus gewoon het normale woord Elohim. De grote God staat in de vergadering van de machtige. En daarna staat het er nog een keer, dat is het nut ook van de parallelismen. Niet alleen levert dat een bepaalde schoonheid op, maar het is ook het nut van de parallelisme. Er staat, hij oordeelt in het midden der goden. En zo begint het vers met Elohim en eindigt met Elohim. De eerste keer vertaald in het enkelvoud, omdat men begrijpt dat het over die ene God gaat. En de laatste keer vertaald in het meervoud, omdat men in elk geval uit de volgende verse begrijpt dat het gaat om enige machtigen, maar dan op een lager niveau en onder God. En je krijgt daardoor een prachtige structuur. Maar ja, dat is literatuur dan waar ik het nu over heb. Namelijk een synoniem parallelisme die begint en eindigt bovendien ook nog met hetzelfde woord. Wat veel vaker in de Bijbel voorkomt, maar doe maar. Elohim staat in de vergadering van El. Hij oordeelt, want mocht u zich afvragen, wat staat hij daar dan te doen in de vergadering van die machtige of van die machtigen? Hij oordeelt te midden van, letterlijk ook in het midden van, de machtigen, de vertaald met goden. Dit is trouwens die psalm, ik heb hem niet gelezen van tevoren, maar dit is trouwens die psalm die de Heer Jezus aanhaalt als hij ervan beschuldigd wordt dat hij zich goden gelijk maakt en zich dus eigenlijk God noemt. Dan haalt de Heer deze psalm aan, namelijk vers 6, waar dat staat, hè, ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Het idee is namelijk dat dat woord goden hier zelfs van toepassing gebracht wordt. In ieder geval op de Joodse leidslieden, als u het zo smal mogelijk wil hebben. Maar als u dat niet zo nodig hoeft, dan is het gewoon een term ter aanduiding van heel Israël. Als volk van God. Waarom ook niet, want waar hebben we het over? Over machtigen die recht spreken, die oordelen. Wel nu, heel Israël is een volk van koningen en priesters en dus van machtigen. En daar kan dat woord El of Elohim in het meervoud ook met gemak op van toepassing gebracht worden. En dat gebeurt hier ook. Zie? Dus men moet gewoon die betekenis van dat woord kennen. Het Nederlandse woord God is trouwens omstreden waar het vandaan komt. Maar naar alle waarschijnlijkheid is het gewoon hetzelfde woord als goed. Ons woord goed. En God is goed is dus vanzelfsprekend. Nou ja, als er een God is, moet hij noodzakelijk goed zijn. Ik trek het even los van de Bijbel, daarom zeg ik het zo ongelukkig. Gewoon uit filosofische overwegingen. Als er God bestaat, moet hij noodzakelijk goed zijn. Dat kan je niet uitleggen, dat moet je begrijpen. Als je dat niet begrijpt, ja sorry, dan stoppen we er maar meteen weer mee. Maar dat is het idee, hè. We hebben allemaal het idee in elk geval dat in deze wereld van alles mis is. En wij vragen ons af, wanneer is iets dan niet mis? Wanneer is het dan goed? En we zoeken het hogerop, uiteraard. Want we begrijpen dat dat een ideaal is wat nagestreefd moet worden. Nee, dit is Plato eigenlijk, wat ik nou allemaal aanhoud. Maar dat komt vanzelf uit dat God, die de Allerhoogste is, per definitie goed moet zijn. En anders bestaat het hele begrip niet. En bij sommigen bestaat het begrip ook niet. Aan die mensen kun je het ook niet uitleggen. Dat is de ellende ook bij het prediken van het evangelie. Je weet nooit hoe ver je kunt aansluiten bij begrippen die leven in het hart, het hoofd, in het hart, in het geweten, in de Bijbelse betekenis van de term, in het geweten van de mens. Maar vooruit. God is goed per definitie, God is rechtvaardig per definitie en God is niet alleen maar machtig, maar machtig kun je moeilijk in het meervoud zetten, dus dan wordt het almachtig. En daarna worden wij er weer mee om de oren geslagen. Is God almachtig? Kan God alles? Ja, dat is zo. Maar dat betekent altijd dat hij niet buiten zichzelf zal treden en dat hij trouw is aan zichzelf. Hij kan namelijk zichzelf niet verloochenen, zegt de Bijbel. Kan hij dan alles? Ach, een zinloze discussie vaak. Dit is nou typisch academisch, zuster. Hè? Typisch academisch. Heel interessant, maar gaat u verder.
Ja.
Ja. Je hebt er niks in. God staat in het midden in de vergadering. Staat in de vergadering. Dat wil zeggen, niet alleen maar dat hij niet zit, maar staat. Dat betekent gewoon, hij neemt daar een positie in. Hè? Dat is staan. Hij staat, heeft daar een positie in de vergadering van de sterken. Hij oordeelt te midden van de goden en daarmee ook over die machtigen. En daarna kunnen we beter gewoon doorlezen, om te zien waar het over gaat. Bovendien nog even over hij oordeelt. Dat is dat woord dat wij in het boek Richter kennen als richters. Een richter die richt. Dat woord is het. En het wordt gewoonlijk vertaald met, ja, het wordt vertaald met oordelen. Soms ook inderdaad met richten. En bij ons komt richten van recht doen of recht spreken. Dat is het ook min of meer, maar het is een wat breder begrip. Want dit woord richten heeft de betekenis van orde brengen, van harmonie brengen, orde op zaken stellen. Dingen die fout lopen, rechtzetten enzovoort. Dat is eigenlijk wat het betekent. Dat is het Hebreeuwse safat. Wij kennen het als, met een heel andere uitspraak, wij kennen het als een sofeet. S-O-F-E-E-T, sofeet. Meervoud sofeeten. 1, 2 sofeeten. 2 sofeeten. 1 sofeet. En sofeeten kennen we als de titel, de naam van de bestuurders van Carthago. Maar het is het Bijbelse woord, safat, voor de richters. Hetgeen achteraf uitdrukkelijk illustreert hoe Carthago inderdaad uit Israël ontstaan is, reeds in de dagen van de richteren. Hebben we die nog? Gewoon hetzelfde soort bestuur. Met dezelfde titel. De sofeten. Later kregen ze ook koningen trouwens. Veel later. Maar het was met Israël natuurlijk ook het geval. In Canaan. Maar dat woord is het, hè. De rechter, de richter. Waarmee je moet aannemen dat die machtigen waarover gesproken wordt, vertaald met goden, dat in de praktijk dus ook degene zijn die Israël richten. Dat wil zeggen, het is niet noodzakelijk de rechtspraak op het allerhoogste niveau, maar ook op veel lager niveau. En op het lagere niveau wordt het al gauw niet meer rechtspreken met de wet in de hand, maar ook al heel gauw orde op zaken stellen, iets regelen. En tot compromissen komen. Dat weet u misschien, als je een probleem hebt met iemand en je maakt er een rechtszaak van, dan gaat de rechter eerst proberen om je met je tegenstander in gesprek te doen raken. Dan moet je het eerst maar zelf zien op te lossen onderling, op gezag van de rechter enzovoort. En als het daarna niet gaat, oké, dan mag je nog eens een keer weer terugkomen. Ging vroeger bij echtscheidingen trouwens ook zo. Eerst maar eens uitzoeken. En dat wil zeggen, het werd gewoon terugverwezen en er werden richtlijnen gegeven hoe de problemen op te lossen. Zodat er niet meteen een juridische uitspraak gedaan zou hoeven worden. En het lijkt mij een goed systeem, eerlijk gezegd. Hè? Maar goed, God staat te midden van hen. En dan staat er, hoe lang zult gij lieden onrecht oordelen en het aangezicht der goddelozen aannemen? Dat is het probleem onder mensen altijd geweest. Er spelen te veel belangen en vaak ook persoonlijke belangen. En dat betekent dat in de rechtspraak veel misgaat. En niet alleen in de rechtspraak, maar in het bestuur. Want daar hebben we het eigenlijk over. Het is maar niet rechtspraak. Hè? Het is het bestuur van het volk. Ook op plaatselijk niveau in het algemeen. Dan gaat een boel mis, omdat daar persoonlijke belangen een rol spelen. En mede omdat degene die de zaak moet regelen, in dit geval de richter zullen we dan maar zeggen, zo ook zijn eigen belangen heeft. Bijvoorbeeld financiële, zodat hij omkoopbaar is. Zo gaan die dingen. En over de hele wereld gaat dat zo, en niet alleen in Curaçao. Voor zover ik op de hoogte ben, in Nederland wordt dat met de dag ook erger. Voor zover ik het bekijken kan, maar toe maar. Maar dat is wel wat er gebeurt. En daarover vinden we elders in de Bijbel ook vele uitspraken overigens. Over het recht doen aan met name degene die zich dat zelf niet kunnen verwerven. De rechtspraak dus. Ja, precies, de weduwe en de weesverzorger en wat het allemaal maar was. Dat is, in het Nieuwe Testament worden die dingen samengevat onder het begrip naastenliefde. In het Oude Testament kom je die term helemaal niet tegen. Nou ja, twee keer of zoiets, hè. Bijna niet. Maar in het Nieuwe Testament is dat wordt die term gebruikt als samenvatting van de wet. Dat wil zeggen, men zou zorg hebben inderdaad voor elkaar en elkaar recht doen. Ook in de lagere standen, die bestonden vroeger, dat weet u, hè. Tegenwoordig heet dat anders, maar ik kan het niet bijhouden, want die termen veranderen elke keer. Maar zo gaat het nou eenmaal. In de praktijk leidt het te dikwijls toe dat het ene deel van het volk het andere deel van het volk onderdrukt, dan wel uitbuit. En je komt het bij vele profeten tegen. Het is in ieder geval in strijd met de Mosaïsche wet. En meer in het algemeen, het is in strijd met de wil van de Heer in elk geval. En bovendien is het in strijd met elk normbesef, hè, eigenlijk. Dat staat hier trouwens ook, een eindje verderop. Hoe lang zal dat nog zijn dat er onrechtvaardig geoordeeld wordt? Dat wil zeggen door de machtigen van het volk. Ze heten elders de leidslieden van het volk, ze heten soms ook de vorsten. Ze heten bij gelegenheid zelfs de profeten, de priesters en ze heten ook nogal eens de herders. En over al die categorieën wordt oordeel aangekondigd van Gods wegen. Niettemin, dat oordeel bleef gewoonlijk lange tijd uit. De Heer is langmoedig. Soms lossen de problemen zich ook vanzelf op, overigens. Maar uiteindelijk is het zo dat we met deze psalm terecht zijn in onze tegenwoordige tijd. Dat ontleen ik in de eerste plaats aan de titel een psalm van Asaf. Want voor mij betekent het, dat wordt bewaard omdat het in de toekomst alsnog van toepassing zal zijn. Meer dan ooit tevoren, in elk geval. En in de tweede plaats, de psalm eindigt met: sta op, o God, oordeel het aardrijk, want gij bezit alle natiën. Het lijkt mij dat je met die uitdrukking dan toch zeer uitdrukkelijk terechtkomt in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen in Nieuwtestamentische tijden. Waarvan gezegd wordt dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Dat is Johannes 5, geloof ik. Maar vervolgens ook dat dat oordeel nog wel enige tijd op zich laat wachten. Dat zou pas na verloop van tijd komen. En waarom komt het niet meteen, vroegen wij aan Petrus. En toen zei Petrus, pas op, hoor, niet spotten. Hij zei, de Heer is langmoedig over ons. Ach, de langmoedigheid is onze Heere voor zaligheid. Maar, zegt hij, die dag des Heeren en dus het oordeel des Heeren zal wel degelijk komen. En als er ooit een periode in de geschiedenis geweest is waarin dat oordeel van de Heer niet kwam, ja, dan is het de afgelopen 2000 jaar. Nee, en omdat daar dus een lacune is, dan wel een vacature, hebben velen geprobeerd allerlei rampen en, die over de mensheid kwamen te beschouwen of te beschrijven als een oordeel van God. Maar dat is een misverstand. De Heer zal oordelen, we weten ook wanneer. Als hij komt om te oordelen, dat is in zijn wederkomst. En dit is deze oproep in het laatste vers, sta op, kom ik straks wel op terug, want die komt nog wel een paar keer vaker voor in de Bijbel. Dat is het gebed om de komst van de Messias. En wij zouden het noemen, het is een gebed om de wederkomst van Christus. U weet wel, de prediking van het evangelie houdt dit in. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, omdat hij zich een dag gesteld heeft waarop hij de gehele aardbodem oordelen zal door één man die hij daartoe uit de dood heeft opgewekt. Dat was Handelingen 17. Notabene in de stad van Plato. Ja, maar goed, in Athene hadden we het over, ja. He? God heeft die man aangesteld die de hele aardbodem zal oordelen. Maar dat is gebeurd toen hij opstond uit de dood. Toen zei hij ook, maar je moet goed opletten, anders mis je hem. Toen zei hij ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar tot op heden zien wij daar niks van. En ik mag dat wel zo zeggen, want het staat gewoon in Hebreeën 2 dat dat zo is. Wij zien dat niet, dat is een goede reden voor. Hij maakt van die macht als zodanig geen gebruik. En Efeze zegt: God heeft hem uit de dood opgewekt en gesteld boven alle. Aan de rechterhand Gods, boven alle krachten, heerschappij en alle naam die genaamd wordt, wat het maar was. Voor altijd, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is vervulling van zowel Psalm 110 als Psalm 8. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dat is een stap terug. Dat betreft niet heel de schepping, althans vooralsnog niet. Die beperkt zich tot de gemeente waarvan hij hoofd is. En het oordeel over de wereld. En dus over het onrecht in de wereld. En dus over de onrechtvaardigen in de wereld. En dus over de onrechtvaardige rechters in de wereld. Ja, dat moet nog komen. Tot nog toe is hij niet opgestaan, om zo te zeggen. Och, dat gij de hemelen scheurde, heet het achter in Jesaja ergens. En hier is het, sta op, o God. Nou ja, in het verleden heeft hij bij gelegenheid oordelen gebracht. In de loop van de geschiedenis. Het meest belangrijke oordeel was dat over de Heer Jezus als Zoon des Mensen aan het kruis van Golgotha. Want daarmee werd de wereld fundamenteel veroordeeld. In ieder geval schuldig verklaard. En daarmee ook eigenlijk geëxecuteerd, fundamenteel, de jure. De uitwerking daarvan, die wacht in hoge mate op de toekomst, op de wederkomst van Christus. Namelijk gepaardgaande met wat wij populair noemen het oordeel over de volkeren. Daar gaat het vervolgens trouwens ook over in de volgende psalm. Psalm 83, nee, niet dat ik nou al door Psalm 82 heen ben, maar het scheelt niet zo heel veel. Maar Psalm 83 gaat daarover. Daar staat boven gebed om bestraffing der vijanden, over allerlei volken namelijk. En dat is wel degelijk de beschrijving van het oordeel over de volkeren. Maar het begint met Psalm 82. Een oordeel over de onrechtvaardige rechters, die het recht niet toepassen en die krom maken wat recht was. En dus staat er in vers 3 wat ze zouden moeten doen. Doet recht aan de armen en de wees. Rechtvaardig de verdrukte en de armen. Rechtvaardig ze, verklaar ze rechtvaardig. Daarmee in ieder geval ook wat subtieler, neem het voor ze op. Want ze hebben in de praktijk hulp nodig. Verlost de armen en de behoeftigen, namelijk ruk hem uit de goddeloze hand. Dat zou de overheid dus moeten doen. En u weet het, ja, ik kan erop ingaan, maar het is uiteindelijk eindeloos. Hè? Er komt nooit een eind aan dat verhaal. Het probleem is weer dat als de overheid dit doet en de armen en verdrukte en wat het maar was en de wees en de behoeftigen verlossen en voorzien van al wat nodig is, dan gaan die lui waar we het nu over hebben, namelijk de armen en de wees en de verdrukte en de behoeftigen, die gaan denken dat ze daar recht op hebben. Bovendien staat hier in de Bijbel, dus ze hebben daar recht op. En dat is een misverstand. Dat staat nergens. Waar het over gaat, is dat degenen die erin kunnen voorzien, de plicht hebben om dat te doen. Maar niet andersom dat de behoeftigen daar rechten op kunnen laten gelden. Zo lees je het ook nergens in de wet. Ik bedoel, de Mozaïsche wet, leest u maar eens door. De verantwoordelijkheid ligt bij degene die daadwerkelijk verantwoordelijkheid dragen. En dan wordt het een kwestie van afweging. We kennen in de Bijbel trouwens ook de uitspraak: wie niet werkt zal ook niet eten. Staat gewoon in de Bijbel dat je iemand weliswaar moet helpen bij gelegenheid, maar als hij niks te doen heeft, dan moet je hem aan het werk zetten. Staat er gewoon. Geef hem wat te doen. Want anders dan gaat het helemaal niet gebeuren. Dat komt omdat er dan sowieso misbruik van gemaakt zal worden. En dat is het probleem wat elke overheid nou eenmaal heeft. En daar verdiep ik me liever niet in, want ik ben heel dankbaar dat er anderen zijn die daarvoor zijn aangesteld. He? Dat is ook een van de dingen die ik tegen democratie heb. Dan moeten we het alsnog zelf regelen. Wij, het gewone volk, zeg maar. En dat was nou net niet de bedoeling. De bedoeling was dat die lui dat regelen, hè. Die ervoor doorgeleerd hebben, zeg maar. Of zoiets. Nee, ik meen het serieus, hoor. Dit is een simplificatie, maar je moet het af en toe een keer heel simpel voorstellen hoe het in wezen zit, hè. En daarna zeg ik, in de praktijk is het veel gecompliceerder, dat weet ik, maar ik ben blij dat anderen dat dan moeten oplossen. Maar degenen die daarin betrokken zijn, die dragen grote verantwoordelijkheid. Dat is wat de Bijbel zegt. En waarvoor hier gewaarschuwd is, denk erom, kan wel zijn dat je zo'n richter bent. Ik gebruik liever dat woord, maar want oordelen vind ik een beetje zwaar. Kan wel zijn dat je zo'n richter bent en wat zaken moet oplossen. Maar denk erom, God staat naast je. God staat in de vergadering. Godes, hij oordeelt in het midden der machtigen. Dat wil zeggen, je kunt maar niet alleen maar op persoonlijke titel handelen. Je bent ondergeschikt aan dat woord van God, uiteraard. Hè. Misschien zou ik... dat gaat wel niet over richters, maar dan toch over de koning eventueel in Israël. Misschien zou ik Deuteronomium moeten lezen om aan te geven dat ook degenen die in hoogheid zijn, met dank aan het Nieuwe Testament voor de uitdrukking, ondergeschikt zijn. Niet alleen aan God. Nou, het is niet Deuteronomium 19, of wel? 17 is het. Ja. Deuteronomium 17. Daar staat merkwaardige wijze boven vers 14. Verkiezing van een koning en dienstplichten. Niet dienstplicht, maar dienst... Nou ja. De verkiezing van een koning en dienstplichten. U weet dat dit is door Mozes geschreven. En het koningschap in Israël onder Saul en beter nog onder David, dat was pas een jaartje of 600 later. En dat is een flinke periode. Dat is van de middeleeuwen tot vandaag ongeveer. Dat is een heel eind. Dat wil zeggen, het was nogal voorbarig. Maar niettemin, er zou ooit zo'n koning komen. Dat weten wij zeker, omdat het in elk geval al door vader Jacob natuurlijk was aangekondigd in Genesis 49 op zijn minst, hè? Over Juda en die scepter en dat allemaal. Maar hier staat dan over die koning, gij zult, vers 15, zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen die de Heer uw God verkiezen zal. Dat wil zeggen, God kiest zo iemand. En het volk zou hem moeten accepteren. Dat heet inhuldigen. God kroont hem, zal ik maar zeggen. En aangezien de Rooms-Katholieken hebben uitgevonden dat God een plaatsvervanger heeft op aarde, hebben ze die plaatsvervanger op aarde laten doen. U weet wel, de paus. Ja. Maar goed. Maar het principe blijft, God stelt aan. Hetzelfde geldt trouwens in het Nieuwe Testament in de gemeente voor de zogeheten oudsten. In de Bijbelse betekenis van de term overigens. Daarbuiten heb ik het nou niet over. God stelt ze aan. Vandaar dat bij ons het probleem van aanstelling van oudsten inderdaad een probleem is. Omdat we het in werkelijkheid in de Bijbel niet kunnen vinden. Wat we kunnen vinden is dat wij als gemeente die oudsten als zodanig erkennen. Maar niet aanstellen. Hebben jullie dat nog? Dat is hoe het beschreven wordt. Dat is trouwens niks moeilijks aan, want in de loop van de menselijke geschiedenis zijn deze dingen over het algemeen altijd zo gegaan. Van bovenaf wordt aangewezen en wordt aangesteld. En wij zeggen weliswaar dat de Grieken de uitvinders zijn van de democratie. Dat is niet waar. Het is half waar. Het is maar wat je onder het woord verstaat. De Grieken kenden de ecclesia, dat weet u, hè? Want ecclesia kennen wij als het woord voor ons, voor de gemeente. En de ecclesia, die zijn uit, geroepen, kaleo, ecclesia, to call. Ze zijn geroepen uit het volk. Ze zijn uitgeroepenen, dat is wat het woord letterlijk betekent. Hè? Maar in de praktijk is het de aanduiding van de Griekse volksvertegenwoordiging. In het Nieuwe Testament kom je het ook tegen. Ik geloof in Korinthe, dan wordt de hele de vergadering wordt bijeengeroepen van de stad. En er staat dat woord ecclesia. Maar het punt is dat die ecclesia niet door het volk gekozen wordt, maar door de koning hoofd voor hoofd wordt aangewezen. Jij erbij, en jij erbij, en jij erbij. Zoals in Amerika de juryrechtspraak werkt. Je krijgt gewoon een brief thuis dat je aangewezen bent om de zitting te nemen in zo'n jury. Voor de rechtbank. Dat is het. En zo was het met de Ecclesia. Dat was weliswaar een volksvertegenwoordiging. En als je het democratie wil noemen, bekijk het maar, ik vind het prima. Maar het is heus andersom. Het is van bovenaf aangesteld. En zo is het met de gemeente, als volk van koningen en priesters ook. Wij worden van bovenaf aangesteld. En als er een koning moet wezen over het volk van God, ook los van al wat ik nou gezegd heb, vanzelfsprekend dat God hem aanwijst. En dat is ook zo gegaan. Zowel bij Saul als bij David. Alleen bij David is het meteen geweest, uw huis, en dat blijft dan zo. Maar niettemin van Gods wegen aangesteld. Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, die de Heer uw God verkiezen zal. En daarom is de monarchie in Engeland zo vast. Hoewel dat koninklijke huis om de zoveel tijd uitsterft en dan moeten ze weer een andere tak van de familie ergens vandaan opscharrelen. Soms zelfs uit Duitsland, dat is heel vervelend. Maar vooral voor Engelsen. Maar daar zullen we het nou niet meer over hebben. Maar dat gebeurt. Maar in Engeland is officieel de vorst, de koning, is koning by divine right. Dat wil zeggen, dat is zijn goddelijke recht. En daarom blijven ze. Nou ja, en volgen ze elkaar op. Maar er is niemand die erover denkt om die monarchie ter discussie te stellen of af te schaffen. Het is by divine right. En dat is een Bijbels gegeven. Eigenlijk, in de Bijbel is het een Bijbels gegeven alleen maar in verband met David trouwens. En het huis van David. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Maar het gaat maar om het beginsel dat het van bovenaf gebeurt. Dan zou je zeggen, dan heeft zo'n koning dus grote macht. Want hij is koning by divine right. Wat kunnen ze hem maken? Hij kan er zich op beroepen. En sommige koningen in Brittannië hebben dat ook gedaan. Maar ja, daar zijn ze niet helemaal klaar mee. Want lees maar even verder. Uit het midden uw broeder zult geen koning stellen. Gij zult niet vermogen over u zetten een vreemde man die uw broeder niet zei. Dat wil zeggen uit het volk zelf. En daarna, maar hij zal voor zich de paden niet vermenigvuldigen en het volk niet door wederkeren naar Egypte om paden te vermenigvuldigen. Dat wil zeggen, het gaat niet om grote macht en praal en heerlijkheid en rijkdom van die koning, want dat schiet allemaal niet op. Terwijl de Heer u lieden gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Dat betekent ook, hij zal het volk niet opnieuw in slavernij brengen, want het volk was juist uit slavernij verlost. En daarom was het wat het was. Israël. Zie. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijken. Wij kennen het verhaal van Salomo, dus laat me zitten. Hij zal voor zich ook geen zilver en goud zeer vermenigvuldigen. Wel vermenigvuldigen, maar niet zeer vermenigvuldigen. Hij heeft nogal wat kosten natuurlijk. Hè? Ja. Trouwens, de schatkist van de staat was officieel de kas van de koning. Hè? Hij was de staat. En zijn financiën waren de staatsfinanciën. Spions al lang niet meer zo natuurlijk. In Nederland eigenlijk ook nooit geweest, maar andere landen wel. Wij waren altijd al een moeilijk volkje. Ja. Nou goed. Ik vind het altijd leuk. Die Albert, die is koning der Belgen. Maar Willem-Alexander is niet koning der Nederlanders. Dat gaat hij nooit voor elkaar krijgen. Der Nederlanden, oké, maar over die mensen gaat hem niet lukken. Hm? Benaderen, dus het gaat Albert ook niet lukken. Maar goed, doe maar. We waren een moeilijk volkje en zijn dat nog. Maar het gaat me om wat er nou volgt. Hè. Voort zal het geschieden als hij op de stoel zijns koninkrijks zal zitten. Dat wil zeggen, als hij eenmaal koning is. Want voorgaande ging over waar hij vandaan komt. Maar als hij eenmaal koning is, zo zal hij zich een dubbel, een kopie, een dubbel van deze wet afschrijven in een boek. Want dit originele boek moest bewaard worden. In de centrale bibliotheek, uiteindelijk in de tempel was de bedoeling. Theoretisch, maar dat was de bedoeling. Maar er zou een kopie van, een afschrift van gemaakt moeten worden. Staat er. Hij zal zich een dubbel van deze wet afschrijven. Hij is er zelf verantwoordelijk voor dat het dus ook daadwerkelijk gebeurt. Hij zal zich een kopie, een dubbel afschrijven in een boek. Uit hetgeen voor het aangezicht der Levitische priesteren is. Want daar wordt dit boek bewaard. Hè, voor de Levitische priesters. Maar er moet een kopie van gemaakt worden. En het zal bij hem zijn, vers 19, bij de koning. En hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden deze wet en deze inzettingen om die te doen. Dat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broederen en dat hij niet afwijken van het gebod ter rechter of ter linkerhand, opdat hij de dagen verlengen in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen in het midden van Israël. Dat bedoel je. Dat betekent gewoon dat de koning ondergeschikt is aan de wet. Nou ja, in Israël is hij ondergeschikt aan de Mozaïsche wet. Daar moet hij zich aan houden. Zijn beginselen, zijn goddelijke beginselen, die heeft hij zwart op wit. Daaraan is hij ondergeschikt. En daarna zeg ik maar weer, nou ja, dat geldt voor die oudsten in de gemeentelijke bedeling precies hetzelfde uiteraard, hè. Van Gods wegen aangesteld. Jawel, maar ondergeschikt aan dat woord van God. Dienstbaar daaraan. Dat wil zeggen verantwoordelijk voor de uitvoering in de praktijk. Onderwijs dus in de eerste plaats. Maar uitvoering van hetgeen daarin geschreven staat. Dat is wat het is. En dus is het een dienende functie. Maar niet in dienst van het volk. Maar in dienst van degene die hem gesteld heeft. God dus. En deze term was uit de Hebreeënbrief met betrekking tot de Heer Jezus. In Hebreeën 3, waar staat dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Ook hij handelt niet op persoonlijk titel. Hij is ondergeschikt aan degene, de vader zeggen we dan meestal maar gemakshalve, hè, aan degene die hem heeft aangesteld. En daar gaat het me om. Dat is de zaak van de hiërarchie. En helaas, die zijn wij in het algemeen kwijtgeraakt. Tegenwoordig heeft iedereen zijn rechten en niemand plichten. En kun je gewoon voor je verantwoordelijkheid weglopen. Dat kan allemaal met gemak tegenwoordig. Dat is er niet meer. Die structuur is eruit. En als er geen structuur in de grond zit, broeder, dan kan je er wel een tent op willen neerzetten, maar dan krijg je het een probleem. Heb ik van de week geleerd. Maar goed. Nou, een paar jaar terug ook al trouwens. Maar toen maar. Vorig jaar, ja. Ja. Maar goed, toen maar weer. Terug naar Psalm 82 dan. Die richters zijn verantwoordelijk om voor het volk te zorgen. Om hen recht te doen, in ieder geval om te zorgen dat ze geen onrecht lijden. En men kan dat doen inderdaad met de wet in de hand. Dat is mooi, dan hoeft er niet eindeloos over gediscussieerd te worden. Dan kan je gewoon zeggen, al zo staat geschreven en dat is dan het einde van het verhaal. In theorie, in de praktijk is het altijd ingewikkelder. Dat zijn altijd dingen waarin de wet niet specifiek voorziet. En dan is het een kwestie van uitleg van de wet. En dan ontstaat de jurisprudentie. En het nut van jurisprudentie is dat daarmee de wetten vanzelf verdwijnen. Eroderen. Zo gaan die dingen. Ik ga het niet herhalen, dus we gaan gewoon verder. Hè? Zij weten niet, vers 5. Zij weten niet en verstaan niet. Zij wandelen steeds in duisternis. Dat wil zeggen, ze hebben geen kennis. Waarschijnlijk moet ik dat ook uitleggen. Kennis is volgens de ouden, ik bedoel de klassieke filosofie, kennis is volgens de ouden alleen kennis als het is kennis van onvergankelijke dingen. Al het andere wordt niet beschouwd als wetenschap. Heb je dat? Alleen dingen die blijvend zijn, dat kan het voorwerp zijn van wetenschap. Er zit een theorie achter, een filosofie achter, die zegt, kennis, dat kun je opdoen en je kunt het ook overdragen, maar je kan het niet meer kwijtraken. Kennis per definitie blijft dus. Nou ja, behalve natuurlijk als die bekende ziekte toeslaan. De namen van die mensen, van die dokters, kan ik nooit onthouden, hè, maar dat doet er nou niet toe. Dus de mens takelt af en dan raakt wat kwijt. Maar de regel is, hij leert wat en dat houdt hij bij zich. En ik kan het uitdelen wat hij wil, maar raakt het nooit meer kwijt. En dus is kennis onvergankelijk. Kennis blijft. Maar als die kennis betrekking heeft dus op dingen die niet blijven, die in zichzelf vergankelijk zijn, kan je dat geen kennis meer noemen. Want dan verdwijnt het wel. Heb je nog? Dat is de, of ik het ermee eens ben, doet er nou niet toe. Maar dat is de theorie die erachter steekt. En als u mij vraagt, je vindt dat in de Bijbel ook, denk ik. Daarom staat hier, zij weten niet en verstaan niet. Dat wil zeggen, bij deze onrechtvaardige richters, om zo te zeggen, is onkunde. Dat wil zeggen, zij hebben dan misschien het woord van God. Wellicht hebben ze zelfs de Mosaïsche wet. Dat mag je aannemen. Maar daar trekken ze zich niks van aan. En dan weten ze dus niks. Want als ze het onvergankelijke, dat woord van God dus, het onvergankelijke, terzijde stellen, dan hebben ze geen kennis. En vandaar dat de Bijbel rigoureus zegt dat de goddeloze sowieso niks weet. En dat de wijsheid der wijze is vergaan, de wijsheid der wijze is tot dwaasheid en wat het maar was. Zij weten niks. En dat is wel aardig, want dezelfde uitdrukking, zij weten niets, wordt in de Bijbel ook gebruikt voor de doden. Die weten niks. Die weten niet met dal staat er, niet met al. Ja.
En de ijdelsprekers.
En de ijdelsprekers, ja, precies. Ijdelsprekers, ze hebben een boel te zeggen, maar het zijn alleen maar holle woorden. Ik zeg altijd, ze hebben niets te zeggen, maar ze doen er zo lang over. Ja. Maar hier staat gewoon, zij weten niet, en het wordt uitgelegd, zij verstaan niet. Zij wandelen steeds in duisternis. Dat is de situatie van de wereld, maar duisternis staat voor onwetendheid, hè? Nou ja, en voor dood, omdat ze niet weten, geen kennis hebben van de levende God. En dus is het ook synoniem met dood. Maar licht en duisternis staat voor kennis en het gebrek daaraan, onwetendheid. Dat is de strekking van, ook van dat wij in het licht wandelen met Jezus en dat de donkere dal achter ons ligt en wat het maar was. Vrij naar de zingende zusjes, zuster Al, dan wel en Johannes. Waar het zo staat, toch? Of anders 2 Korinthe, God heeft in onze harten geschenen om te geven licht, enzovoort. Dat is het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus. En daar wandelen we in. Wij hebben wetenschap, wij kennen. Maar die dat niet kennen, of gewoon misschien ergens van afweten, maar het gewoon naast zich neerleggen, ook in de praktijk van het leven, daarvan staat hier gewoon, zij weten niet. En verstaan niet. Zij wandelen in duisternis. Zij tasten wat rond op goed geluk. En dan staat er, dies, dat wil zeggen daarom. Dat is een interpretatie van de vertalers. Maar hij is waarschijnlijk goed. Wat er staat gewoon is, alle fundamenten der aarde wankelen. Waarbij ik moet zeggen dat fundamenten hier, dat is niet verkeerd vertaald fundament, maar het had net zo goed kunnen zijn. Een principe, een beginsel, een norm. Heb je dat? De basis van iets. Die fundamenten gaat het erover. En of het is der aarde, ja, dat, ja, Dat kan ook gewoon het land zijn, dus, hè, Eretz. Want het heeft hier natuurlijk toch primair betrekking op Israël. Maar het maakt me verder weinig uit. Waar deze situatie zo is, wankelen, dat wil zeggen, zijn onstabiel. Wankelen alle beginselen in de wereld. En ja, dit is. Ik kan er moeilijk serieus over spreken. Eenvoudig omdat het daarvoor veel te ernstig is. Dat gaat mij niet lukken. Dus dan zeg ik het maar laconiek. Dan zeg ik waar het over gaat. Is fundamenten. Dat zijn beginselen, principes, normen en waarden. Er is een tijd geweest, dan noemden wij dat heilige huisjes. En iedereen dacht dat die afgebroken moesten worden. Omdat ze nou helemaal oudbollig waren, weet u wel. Net als tent-evangelisatie en kerkbezoek en het circus. Dat heb ik vandaag voor de radio gezegd. Toen maar. Is het niet ouderwets? Ja, net als kerkbezoek en het circus. En het evangelie, dat heb ik ook. En het evangelie, natuurlijk. Zeer oudbollig, zeer ouderwets. Zijn heilige huisjes dan niet ouderwets? Ja, dat mag je hopen, ja. Dat mag je hopen. Maar we hebben ze niet meer. Ze moesten allemaal weg. En sindsdien zijn we aan de heidenen overgeleverd. Of gaan we er naartoe, iets van die dingen. We hebben dus geen vaste waarden meer. Als mensen eraan komen, dan zeggen ze ook al: ja, ik probeer een openbare discussie daarover los te krijgen. Ja, waarom moet dat? Een publieke discussie over de vraag of hoeveel 2 keer 2 is. Of we dat zullen handhaven of dat we het misschien moeten veranderen. Mij ontgaan die dingen volkomen. Die dingen brengen alleen maar onrust, maar ze zijn zinloos, want die dingen veranderen niet gewoon. Dus daar valt ook niet over te discussiëren. Dat is ook de reden waarom je nergens een indicatie krijgt in de Bijbel dat je over de Bijbel en Bijbelse zaken zou discussiëren. Dat staat buiten discussie. Ja. Je kunt wel zeggen, nou, ik zie het zo. En een ander kan zeggen, ik zie het zo. Ja, maar dat is helemaal niet belangrijk hoe iemand het ziet. Waar het over gaat is, wat leert de Bijbel? Ja, en als ik niet al te arrogant wil overkomen, dan zeg ik, nou, ja. Of het liever niet wil uitleggen, of misschien wel niet kan uitleggen, dan zeg ik, nou, mijn inziens, niet omdat mijn inzien belangrijk is, maar juist omdat het niet belangrijk is. En daarna zeg ik, maar de Bijbel zegt het gewoon. En, nou ja, dat is dus een norm, dat is een principe, dat is een fundament. Dat is het woord wat hier staat, toch, in de fundament. Er is een fundament gelegd en niemand kan een ander fundament leggen. En het fundament is Christus. En het fundament daarvan is, op ander niveau, het woord van God, uiteraard. Daar is verder niks aan te doen. Maar als je dat niet kent of terzijde legt, ja, dan wankelen alle fundamenten der aarde. En dan is er juist een richter nodig die orde op zaken komt stellen. Dat is de strekking van het laatste vers dus. Sta op, o God. Want niemand doet het. Dat is de strekking, hè. Komt niet goed. Vers 6. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten. Let op wat er staat, hè? Gij zijt machtigen, gij zijt allen zonen van de Allerhoogste, dat impliciet zonen van God is. Want Israël, compleet als volk, is van Gods wegen aangesteld in deze positie. Om dat koninkrijk van Christus dan wel het hele woord Gods te brengen over heel de aarde en aan alle volken. Ja, binnen Israël, ik heb weer een specifieke categorieën, dat weet ik wel. Maar het gaat erom dat we niet uit het oog verliezen dat heel Israël als zodanig wordt aangeduid. Bovendien, Israël is opgebouwd rondom het woord Sar en El. Maar Sar, dat is niet een pestkoop, Sar is een machthebber. U weet wel, de Tsar, de Sja, de Sir, en wat er maar was ook alweer, de Sire. Die machthebber is dat, hè. En dat is Israël. Dat als een pestkoop beschouwd wordt, een Sar, via een omweg in het Nederlands, dat laat zich raden, hè. Want vooral in het Nederlands vinden we iedereen die boven ons gesteld is lastig. Die maakt ons het leven moeilijk. Toch? Ja. En dan zeg ik, nou, wij Nederlanders hebben daar ook aanleg voor, hoor. Om ons het leven moeilijk te laten maken, moet ik u zeggen. Maar ja, zo gaan die dingen nou eenmaal, hè. Maar Israël is dat koninklijk priesterlijk volk. En het laatste woord in Daniël 12, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel, het laatste woord is: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Sprekend over die steen die de hele die opgestapelde wereldrijken vernietigt. Hè? Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Aan Israël dus. Maar ja, dan moeten ze zich wel weten te gedragen en zich houden aan het woord van God. En als ze dat niet doen, werden ze ook in het verleden uit dit ambt ontslagen. Nou, niet het hele volk, want het kan niet. Maar of het ene deel of het andere deel, hè? Ja. Ik heb wel gezegd, gij zijt machtigen, Elohim staat er dus. En gij zijt allen zonen. Dat wil zeggen aangestelden. Dat heb ik nog nooit geroepen, geloof ik. Misschien ook wel. Maar dat is wat zoon betekent, hè? Erfgenaam. Zoon is degene die door de vader als zodanig wordt aangesteld. Eventueel daartoe wordt opgeleid. Maar het is de erfgenaam. Een aangestelde vind ik wel een mooi woord eigenlijk, hè? Gij zijt allen zonen des Allerhoogsten, van Gods wegen aangesteld. Vandaar dat de term zonen Gods ook gebruikt wordt voor de engelen. Zelfs voor die engelen die helemaal aan God niet trouw zijn. Maar ze waren nou eenmaal ooit door hem aangesteld. Nochtans, ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Nochtans zult gij sterven als een mens, of gewoon als mens. Want van Gods wegen aangesteld, dat kan er wel zijn, maar het zijn gewoon mensen wat hierover gaat. Nochtans zult gij sterven als een mens en als een van de vorsten zult gij vallen. Vorsten hebben helemaal de neiging te vallen. En als ze vanzelf niet vallen, worden ze wel ten val gebracht. Ja, zo gaan die dingen. En in Israël zeker. Dat wil zeggen, ze kunnen zich wel van alles verbeelden. Wij zijn Elohim, weer wat. Wij zijn goden, machthebbers. Maar de waarschuwing is, denk erom, je bent toch heus maar een gewoon mens. En de continent aan dit leven. En daarna komt het oordeel, hè? Dat weet u. Hè? En daar gaat het over. Zodat het wachten is inderdaad op God, die zal opstaan. Sta op, o God. Dat betekent uiteraard dat men vraagt of God actief wil worden. Uit de positie van rust wil komen om inderdaad zelf orde op zaken te stellen. En zeker diegene die richteren zijn, wil corrigeren, dan wil wegnemen om ze betere te geven. En dat soort uitspraken lees je ook inderdaad in de profeten. Dat God hen leraren zou geven, rechters zou geven en dat soort dingen meer. In de toekomst, in de dagen na hun bekering. Dat staat op, hebben we trouwens vaker gelezen, dat kan ik nog wel even noemen. Dat is in psalm, om bij de psalmen te blijven, in psalm 7, vers 7. Sta op, Heere, in uw toorn, mocht u die nog niet begrepen hebben. Zo is dat, hè. Nee, er zijn mensen die denken dat de wederkomst van Christus meteen in één klap vrede brengt over heel de aarde. Ja, dat is een misverstand. Hij brengt het zwaard over heel de aarde. Een oordeel over de levende mensheid. Ja. Sta op, Heere, in uw toorn. Verhef u, dat is een ander woord voor sta op. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers en ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. En dat zal dus ooit een keer gebeuren. Dat de Heer zal opstaan en zijn toorn, zijn oordeel zal brengen over de wereld. Dat heet dan ook de dag, in de betekenis van oordeel, hè? De dag des Heeren. Het oordeel des Heeren. Dat is een vaste uitdrukking doorheen het Oude en zeker ook het Nieuwe Testament. Dan in dit verband ook dan maar Psalm 44. Psalm 44, vers 27. Het laatste vers van de psalm, net als in Psalm 82. Psalm 44, vers 27. Sta op ons ter hulp en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Dat wil zeggen een gebed om verlossing van dit gelovig overblijfsel. Maar dat betekent altijd een oordeel dus over de directe vijand. En ik zal ook moeten lezen Psalm 102. Psalm 102, vers 14. Gij zult opstaan. 102, vers 14. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd... Bij jou is het vers 13, hè? Nou ja, oké. Want de bestemde tijd is gekomen. Let op die uitdrukkingen bij, hè. Want de bestemde tijd is gekomen. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn... want de bestemde tijd is gekomen. En u weet waar het over gaat. Over de wederkomst van Christus, de bekering van Israël... en het herstel van Israël. En de definitieve aanstelling alsnog van het volk... tot koninklijk priesterlijk volk, niet onder de ordening van Aaron... maar onder die van Melchizedek. In de wederkomst van Christus. En de uitdrukking te bestemder tijd, dat weet u langzamerhand... hè, slaat altijd op de komst van de Messias. Ja. En dan zou ik misschien ook moeten lezen Psalm 96. Want hij komt. En nog een keer, want hij komt... Dat wil zeggen, het veld zal huppelen van vreugde met al wat erin is. En dat al de bomen des wouds juichen. Wat het maar wezen mag, denk ik dan even nu. Al de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren. Want hij komt om de aarde te richten. Een oordeel te brengen over heel de mensheid. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid. En de volken zal hij richten met zijn waarheid. Dat gaat dus over het woord van God en de toepassing daarvan uiteraard. En we vinden het in het Nieuwe Testament uitgebeeld in Matthäus 25... waar staat dat de Zoon des Mensen ooit zal zitten op de troon zijner heerlijkheid... en dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen... en hij zal ze in tweeën delen, weet hij nog, schapen en bokken... en links en rechts en wat het maar was, allemaal. En dat is een betrekkelijk eenvoudige... plastische voorstelling van zaken. Maar dat is wat gaat gebeuren. Een oordeel inderdaad over de levende mensheid... en in de eerste plaats altijd over de leidslieden daarvan. Die dragen de verantwoordelijkheid. Psalm 82 gaat niet helemaal naadloos... maar gaat wel gewoon over in Psalm 83... Psalm 83 die net als 82 begint met een lied... Een psalm van Asaf. En die begint met... O God, zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. Dat wil zeggen, die sluit regelrecht aan op het laatste vers van Psalm 82. Sta op, o God, oordeel het aardrijk. Je kan gewoon doorlezen. O God, zwijg niet, houd u niet als doof en zijt niet stil, o God. In dat eerste vers, nou ja, in vers 2 dan, van Psalm 83... herkennen wij ogenblikkelijk onze tegenwoordige bedeling... waarin God zich verborgen houdt, heet dat officieel... in talloze plaatsen in de Bijbel. En het is dus het gebed opdat de Heer inderdaad zijn oordeel zou brengen. In Psalm 83 daadwerkelijk niet alleen over de richteren... om zo te zeggen uit Psalm 82, maar over de volkeren als zodanig... waarvan er enkele worden opgezond. Zijt niet stil, o God, vers 3... want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken het hoofd op. Zij maken, wij noemen dat de kop opsteken trouwens, mevrouw... zij maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk... en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Ze hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. De woorden brengen ons ogenblikkelijk naar Psalm 2, de introductie van Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid? Zij stellen zich op en beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. En hier is het, zij beraadslagen tezamen tegen uw volk. Dat wil zeggen, dat is één niveau lager, maar het idee blijft gewoon hetzelfde. Namelijk, de volkeren sluiten zich aaneen in hun vijandschap tegen de Heer, volgens Psalm 2, en hier in hun vijandschap tegen Israël, uiteraard. En onder Israël dan toch niet te verstaan de huidige Joodse staat, om zo te zeggen. Voor zover het een Joodse staat is, bedoel ik dan, hè. Maar uw volk, Israël. En ze zeggen, kom dan, laat ons hen uitroeien dat ze geen volk meer zijn. Als het goed is, begrijpt u dat we meteen aan het eind zijn van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, de dagen die voorafgaan aan, of die liggen in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin de Heer zich niet langer als doof zou houden en niet langer zou zwijgen. Maar dat zijn de dagen waarin een overblijfsel van Israël, en onder de naam Israël overigens, met recht onder de naam Israël, zal terugverzameld worden en waarin een begin gemaakt wordt aan een nieuwe staat, Israël. Niet een Joodse, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het over Israël, hè? Over de terugverzameling van heel Israël. Nou ja, wat er van over is, of dat veel of weinig is, dat weet ik dan niet. Maar het begint in ieder geval klein. En ik hoop dat u het zich enigszins kunt voorstellen hoe dat gaat, hè? Straks na de opname van de gemeente, de 70e week van Daniël, de totale ondergang van de tegenwoordige staat, zogenaamd Israël. En dat lijkt het einde van het verhaal. Maar daarna krijg je dus het gelovig overblijfsel dat verzameld wordt en dat een begin maakt opnieuw aan een eigen staat in Kanaan. En dan is het gebed tot de Heer, verlos ons van die vijand, want dat is in de dagen waarin het antichristelijke rijk opkomt. Nou ja, dat is al een paar jaar aan de gang dan, maar niettemin, het is nog steeds het begin daarvan. En ze zullen zich ongetwijfeld keren tegen Israël en ook tegen dat er Jeruzalem herbouwd wordt of is, ook tegen Jeruzalem. En daar hebben we nogal wat profetieën over. Over volkeren die zich keren tegen met name Jeruzalem. En waarvan de Heer dan zegt dat hij Jeruzalem zal zetten tot een lastige steen enzovoort. U weet wel. En de Heer zal de muur rondom Jeruzalem zijn. En meer van dat soort beeldspraak. Dat gaat over die dagen. Maar over die dagen gaat het hier ook. Net als Psalm 2 trouwens. Gaat dat net zo goed daarover. De volkeren zijn in opstand, maar er komt een tijd dat de aangestelde zoon, de aangestelde koning, zijn oordeel over die volken zal brengen. Deze volken, van hen staat in vers 6, ze hebben in het hart tezamen geraadslaagd. In Openbaring lees je gewoon, zij hebben één mening, één doelstelling, dat is Openbaring 17... dat zijn die volkeren die gesteld zijn of die zich stellen onder wat wij populair de antichrist noemen. Toch? En ze hebben maar één doel. Dat lijkt me duidelijk. En ze moeten van de Heer af en daarmee ook van Israël. Ze hebben in het hart tezamen geraadslaagd, met gelijke woorden als in Psalm 2 trouwens. Tegen u hebben zij een verbond gemaakt, dat is helemaal Psalm 2, namelijk tegen God en zijn gezalfde. En dan krijgen we in vers 7 de tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal en Ammon en Amalek, Palestina. Dat is, zijn de Filistijnen, hè? Dat weet u, hè? De Palestijnen. Palestina met de inwoners van Tyrus, dat is dan het tegenwoordige Libanon. Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd. Zij zijn de kinderen van Lot tot een arm. Dat wil zeggen tot een leger. Want een arm is een armee hier, hè? In het Frans dan. Hè? Een armee. Een arm, een kracht. Dat wil zeggen een leger. Een leger kent trouwens ook links en rechts en flanken en al dat soort dingen. Een arm. Ze zijn de kinderen van Lot tot een arm geweest. En dan doe hen als... En dan krijg je verwijzing naar het verleden. Neem niet weg dat deze opsomming hier... in vers 7 tot en met 9... dat die ook verwijst naar het verleden. Maar tegelijkertijd naar de toekomst. Het zal u toch niet ontgaan, voor zover u de namen kent... dat we hiervan doen hebben uitsluitend met Arabische volkeren. Volkeren in het Midden-Oosten. Dat wil zeggen volkeren die tamelijk direct grenzen aan Canaan, aan het beloofde land. Soms direct, soms één grens verderop. Maar wij kennen die volkeren, we hebben trouwens al eens eerder daarover gehad, overigens. Wij kennen die volkeren namelijk uit 1 Kroniek 19. Een geschiedenis die eigenlijk alleen maar daar vermeld wordt. Dat is de gelegenheid waarbij de buurvolken in opstand komen. In de eerste plaats Moab, Ammon. De zonen van Lot dus, zoals ze heten in Psalm 83, waar we zojuist vandaan komen. En het is een uitgebreid verhaal dat ik helaas niet kan bespreken zo snel. En het is ook het vervolg op een geschiedenis die al even loopt. Maar David, die kort daarvoor tot koning geworden is over alle stammen van Israël... krijgt meteen van doen met de buurvolken. Dat is gewoon politiek, hè. Die David, die heeft al een reputatie, zei het dan als een soort vrijheidsstrijder... die uit het niets kwam en toen de Filistijnen versloeg... Althans, tienduizenden. En Sauls en duizenden, weet u nog. Eerst Filistijnen en daarna werd hij koning over Juda gedurende 7 jaren. En toen werd Saul verslagen, en Filistijnen trouwens. En toen werd hij koning over heel Israël. Dus die buren denken, ja, als dat zo doorgaat... dan zijn wij hierna de sigaar, de klos, de pineut en de pisang. Ik zie broeder Brands, dus dan... komt er altijd wel wat maleis boven, even. Maar goed, wat je dan maar wordt, hè. Dus die dachten, dat moeten wij stoppen. En daar begonnen de Moabieten en Ammonieten mee. De zonen, de kinderen van Lot heet dat. Die grenzen meteen aan het oosten aan Israël. Maar daar werden andere volken in betrokken. En uiteindelijk lezen we zelfs... en dat is wat gewoonlijk over het hoofd gezien wordt... lezen wij in vers 6... van 1 Kronieken 19, toen de kinderen Ammons zagen... dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David. Ze hadden het verkeerd aangepakt. Nou was het fout, hè? Politiek verkeerd aangepakt. Hoe, dat vertel ik u niet. Dat is niet netjes om het te vertellen. Maar toen ze dat zagen, zo zond Hanun en de kinderen Ammons... 1000 talenten zilvers om zich wagenen en ruiters te huren... uit Mesopotamië... Dan ben je dus al zelfs over de Eufraat. Dat is een heel eind weg, hoor. En uit Syrië Maaga, dat is het noorden van Syrië. Dat is op de route naar Mesopotamië, overigens. En uit Soba, dat maakt daar deel van uit. Zodat ze zich huurden 32.000 wagenen. Vroeger twijfelde ik toch altijd... net als iedereen, aan die getallen of er niet een paar nullen achter staan. Tegenwoordig denk ik dat het toch klopt. Maar vooruit. En de koning van Maaga en zijn volk kwamen en legden zich voor Medeba. Ook vergaderden de kinderen Ammons uit hun steden en ze kwamen ten strijde tegen David. En daar heb je zo ongeveer al die volkeren, die machtige volkeren daar in het Midden-Oosten. En ze strijden tegen David... En het heeft wat voeten in aarde, maar ze worden verslagen. En uiteindelijk wordt Rabba veroverd. Dat wil zeggen, dat is hoofdstuk 20 en dat is de hoofdstad van Ammon. En het heet tot vandaag Amman. Maar goed, Waar het over gaat namelijk is een hele verzameling volkeren die op een of andere wijze betrokken zijn in de strijd tegen David. Sommige rechtstreeks en een deel is ingehuurd. Maar dat is ook een truc natuurlijk. Want officieel zijn die legers uit Mesopotamië. Dat is Assyrië, het hoogste gedeelte. Zo het niet ook al een deel van Babylon is, maar het ligt lager, zuidelijker. Maar die landen worden dus daarmee hierin betrokken. Alleen die landen kunnen zeggen, ja, we hebben alleen wat materiaal geleverd tegen een aanzienlijk bedrag. Maar politiek staan wij daarbuiten. We zijn daar niet verantwoordelijk voor. Dus dat kon een beetje vrijblijvend gebeuren. Politieke omstandigheden. Maar niettemin, dit was de gelegenheid, 1 Kronieken 19, dat was de gelegenheid waarbij David al die volkeren onderwierp en kwam tot dat grote wereldrijk dat hij daarna overgedragen heeft aan Salomo. Dat wil zeggen, van de rivier van de grote rivier tot aan de zee. En de rivier is de Eufraat en de zee, dat is de Middellandse Zee. Dat is precies het hele gebied dat de Heer aan Israël, aan Abraham al, beloofd had. En David heeft dat onder controle gehad. Heb je dat nog? Heeft daar over dat hele gebied geregeerd. Salomo ook. En daarna zakte het langzamerhand in elkaar. Om wat voor reden dan ook, want het doet er niet toe. Maar de aardigheid is dat dit dat grote wereldrijk was. Dat wij kennen als de Feniciërs vervolgens eigenlijk. Hè. Toen maar wilde ik het niet over hebben. Maar dit was dat grote rijk van David en Salomo. Dat was dus niet maar een lokaal vorstendommetje of zoiets. Maar dat was inderdaad een wereldrijk. Het wereldrijk van die dagen. Al heeft het dan toch maar enige tientallen jaren bestaan. Maar ja, dat was met het Griekse Rijk van Alexander de Grote ook. Hè. Toen maar. Maar het is ongetwijfeld een voorafschaduwing van wat ooit onder de zoon van David gerealiseerd zal worden. De volkeren zijn vijandig tegen de zoon van David. Zij zullen optrekken tegen David, de zoon van David. En zij zullen verslagen worden. Die legers hier, die 32 wagens, komen volgens de beschrijving hier van over de Eufraat. En ik hoop dat u herkent dat wij datzelfde in Openbaring ook lezen. Twee keer. Het is één gebeurtenis, maar het wordt twee keer vermeld. Namelijk dat de legers komen van over de Eufraat. Van de opgang der zon. Ik roep altijd meteen niet over de gangers. Omdat ik verder geen rivieren ken. Ze komen niet uit China of Japan. Het is Babel. Dat blijkt trouwens in het verband van de Openbaring ook wel. Want er staat er gewoon, hè, dat het Babel is. Maar zij zullen verslagen worden. En dat heet dan samenvattend Armageddon. Nou is die locatie hier niet aan de orde. Maar het gaat wel over diezelfde volkeren. Die volkeren die in feite wonen in het gebied dat de Heer aan Israël beloofd heeft. En hier in Psalm 83... worden diezelfde volkeren genoemd. Tenminste, als je het opzoekt wie het zijn en waar het is, dan kom je in hetzelfde gebied terecht. Inclusief Assur en dus inderdaad over de Eufraat. En onder leiding van de kinderen van Lot, dat wil zeggen Ammon en Moab, dus Jordanië van vandaag. Maar dat was ook zo in de dagen van 1 Kronieken 19. Het is dezelfde situatie, zodat dikwijls, niet altijd, maar dikwijls is de gedachte dat deze psalm in die dagen geschreven is. Dat zou kunnen, naar aanleiding van de gebeurtenissen van die dagen. Het zou kunnen, maar dat weten wij sowieso niet zeker. Maar voor ons is het van veel meer belang dat wij hier van doen hebben met de situatie zoals die zal zijn in de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de Heer daadwerkelijk een oordeel zal brengen, en in de eerste plaats om over deze volkeren. De Ismaëlitische, Edomitische volkeren. En ze heten hier zo in vers 7. De tenten van Edom en der Ismaëlieten. En dan worden nog wat andere namen genoemd. Moab en Hagarene enzovoorts. Dat zijn onderverdelingen van die Edomieten en Ismaëlieten. En de afstammelingen van Lot worden daar gewoonlijk ook toegerekend. En elders heet het gewoon: de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En pas in de dag van de wederkomst van Christus, als Israël het land definitief in bezit zal nemen, dat is dus in de wederkomst van Christus, zal men de Amalekieten uitroeien. Staat in Deuteronomium. Dus dat moet nog gebeuren. En Amalek is natuurlijk Edomitisch. In elk geval.
Hoewel in 82 staat Sela in vers 39 volgens mij.
Ja, Sela, dat markeer, ik heb het overgeslagen, ook in psalm 82. De naam Sela staat voor Petra. En het idee van Petra, dat weet u langzamerhand, is natuurlijk dat daar het overblijfsel vergaderd wordt. En dat van daaruit dat koninkrijk van Christus gebouwd gaat worden. Vanuit die woestijn, net als in de dagen van de uittocht uit Egypte. Vanuit de woestijn van Edom. Maar bovendien zit daar aan vast dat de Bijbel zegt dat het oordeel van de Heer daar begint. Nou ja, het begint met de tegenwoordige ongelovige Joodse staat. Maar daarna wordt pas orde op zaken gesteld als er wat opgebouwd wordt. En dat begint ook in Sela. In Ezechiël, ik weet niet zo, is het Ezechiël 20... Daar staat ook zoiets van dat de Heer hen zal verzamelen en als schapen onder de roede zou doen doorgaan in de woestijn enzovoorts. Zodat het idee blijft dat de basale rechtspraak begint in Petra. Met andere woorden, men kan zich daar wel verzamelen, maar of men daaruit ooit verdwijnt naar het beloofde land is nog maar zeer de vraag. Want dan zou men toch tot de categorie gelovigen moeten behoren. En het risico is dat er allerlei mensen denken van, nou, dit kan wel wat worden, of hier zie ik wel wat in, ik sluit me erbij aan. Dan krijg je wat meelopers. Een naamchristen heet dat bij gelegenheid, hè? Die het niet echt zijn dus. En dat gaat dus gebeuren. De Heer zou hen oordelen in de woestijn. Wat trouwens oorspronkelijk met Israël na de uittocht uit Egypte ook gebeurd is. Want u weet dat van het hele volk er uiteindelijk maar twee waren die het beloofde land binnenkwamen. Al waren ze dan uitgetrokken uit Egypte, ze zijn in de woestijn onder het oordeel van God omgekomen. Dat is het, hè? Dat zal in de toekomst ook gebeuren. En die gedachte hangt dus wel degelijk aan dat Sela. Te meer binnen het kader van deze psalm, want het gaat hier over recht doen. Rechtspraak. En ik heb nog altijd de indruk, om nogal wat redenen trouwens, dat daar in Petra recht gesproken zal worden. En dat in ieder geval El Kashne, dat is niet dat ding, maar die andere die erop lijkt. Dat is dat gebouw wat staat, uit de rotsen uitgehouden is, bij de uitgang. Van de sik, van de kloof, weet je wel. Als je die kloof doorkomt van buitenaf, kom je daar en dan loop je tegen El Kashne op. En ik denk dat het rechtshuis is, ja. Maar niet zozeer voor wie erin komt, maar voor wie eruit mag. Die kant op. Omdat in de Bijbel gaat men door de sik, door die kloof, de stad uit. Volgens Micha is het, meen ik. Gaat men de stad uit onderweg naar Jeruzalem, om zo te zeggen. En die sluit ook meteen aan op de King's Highway, de koninklijke weg uit Numeri. Dus dat lijkt me te kloppen, maar er is een controle op wie daarbij hoort en wie niet. En dit mogen dan een plastische voorstelling van zaken zijn, maar het is de oude gedachte die hangt aan dat gebouw, El Kashne, in plaats van de rechtspraak. Goed. Maar het gebed hier is: doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin, aan de beek Kishon. En ik heb gelukkig geen tijd, dus ik mag het. Ik kan het nu even kort doen. Hè. Het is de verwijzing naar geschiedenis in Richteren. Met name die van Gideon. Midian, de Midianieten. Die vind je trouwens in nummer 31 ook al. In de strijd, nummer 31, vers 7 en 8. Schrijf het maar op, dan heb je wat te doen. En Midian, Oreb en Zeeb worden genoemd. Dat is de geschiedenis onder Onder Gideon inderdaad, ja. In Richteren 7, vers 22 tot 25. Die verdeld zijn te Endor. Die plaatsnaam wordt daar trouwens niet genoemd. Maar het gebied dat beschreven wordt in Richteren 7... dat is bij de, rond de berg Tabor, maar Endor ligt bij de berg Tabor. Dus het kan niet missen, het is toch die locatie. En zij zijn daar verslagen, die Midianieten. Maak hen en hun prinsen als Oreb en Zeeb... en al hun vorsten als Zeba en als Zalmunna. Zeba en Zalmunna waren koningen der Midianieten. En u vindt dat verhaal verteld nog steeds onder Gideon... in Richteren hoofdstuk 8, vers 10 tot 21 ongeveer. Maar zij werden allen verslagen... op wonderbare wijze door een klein groepje volk onder Gideon. En daarna wordt het iets gecompliceerder, overigens. Maar goed. En Sisera werd genoemd, dat is Richteren 4. En Jabin, Sisera was de legeroverste van Jabin. En Sisera werd gedood door die vrouw. Kreeg een tentharing door zijn... in zijn slaap door zijn slaap. Staat er allebei. Hij sliep erg vast in de tent. Maar hij kwam zomaar aan zijn eind. Ja, door een nagel. Een spijker. En in die geschiedenis speelt inderdaad Kishon. Werd ook genoemd, hè? De beek Kishon. Uit vers 10 hier speelt daar ook daadwerkelijk een rol. Richteren 4 en nog een stukje Richteren 5 overigens. De verwijzing naar deze geschiedenissen, deze overwinningen uit het verleden... die bevestigen min of meer het idee dat, dat we hier terecht zijn... in de dagen van David in 1 Kronieken 19. Want anders zou het veel meer voor de hand gelegen hebben... om te verwijzen naar de dagen van 1 Kronieken 19. Dat was veel omvattender en veel groter... dan ooit in de dagen van de Richteren, moet ik u zeggen... Maar aangezien terugverwezen wordt naar overwinningen in de dagen van de Richteren... zal die psalm dus geschreven zijn. Niet al te lang daarna en waarschijnlijk dus in de dagen van 1 Kronieken 19. Beter omdat de namen kloppen. Maar verder maakt het me niks uit hoor. Want het blijft gewoon toekomst. Hè? Ik zal het u wel eens verteld hebben. Ik heb van jongs af aan geleerd. Saul, de regering van Saul, staat voor... voor de dagen van ongeloof, eigenlijk voor de dagen van de wet, de heerschappij van de wet onder het oude verbond. David staat voor de regering van Christus in zijn wederkomst, wanneer hij zijn rijk nog moet oprichten en dat dus ook doet. En Salomo staat voor nog steeds de regering van Christus, want hij was de zoon van David, maar dan in wat wij populair noemden het duizendjarig vrederijk. Heb je dat? Nou ja, wat David deed, zijn belangrijkste krijgsfeiten... Was deze strijd tegen deze volkeren... waarbij de hele omgeving, en verre omgeving... al die buurvolkeren tegen hem opstonden... en ten strijde verzameld waren. En toen ging het erop. Ging het erom, hè? Erop of eronder. Maar niettemin, hij haalde de overwinning. En daar gaat het dus over. Het zal in de toekomst zo zijn, alleen de illustratie wordt genomen uit het verleden... waarin die legers, met name die Midianieten, die steeds meer weer terugkeerden... verslagen werden door een enkeling, door een zo'n vrouw... of door dat groepje van 300 man onder Gideon enzovoort. Dat waren overwinningen die eigenlijk niet konden, maar ze vonden wel plaats. Het waren wonderen van de Heer, zoals wij weten... Want de details hebben natuurlijk ook zo hun profetische betekenis. Maar in het algemeen is het gebed tot de Heer, doe als toen. Die vijanden van toen. Dat waren degenen, vers 13, die zeiden... Laat ons de schone woningen Gods voor ons in erfelijke bezitting nemen. Zij wilden dat land wel graag overnemen. En dus... Israël daaruit verdrijven. In zeedrijven heette dat in 1948. Mijn God, maak hen als een wervel. We krijgen nog wat prachtige beeldspraak. Wij Nederlanders vinden het overdreven. En ik moet u zeggen, Amerikanen niet. Ik krijg nog wel eens wat prachtige Amerikaanse songs onder ogen, maar als je die zou vertalen, letterlijk, ja, wij Nederlanders kunnen dat niet uit onze keel krijgen. Ja. Al die metaforen, wij vinden dat te hoogdravend, het is niet gewoon genoeg, hè? Ja. Maar goed, maar dat soort terminologie heb je hier dus ook, hè? Maak hen als een wervel, als stoppelen voor de wind. Gelijk het vuur een woud verbrandt en gelijk de vlam de bergen aansteekt, vervolg hen alzo met uw onweder en verschrik hen met uw draaiwind. Het gaat om natuurverschijnselen uiteraard, hè? Storm. De oostenwind heet het bij gelegenheid ook. Maak hun aangezicht vol schande. Vanaf vers 16 is het niet erg origineel meer. Trouwens, dit soort uitspraken vinden we natuurlijk elders ook. Maar vanaf vers 17 komt het ons hopelijk bekend voor. Maak hun aangezicht vol schande opdat zij, o Heere, uw naam zoeken. Laat hen beschaamd. En je verwacht en schaamrood worden. Maar er staat, laat hen beschaamd en verschrikt worden. Tot in eeuwigheid en laat hen schaamrood worden en omkomen. Opdat zij weten dat gij alleen met uw naam zijt. De Heere, dat wil zeggen Jehovah, de Allerhoogste over de ganse aarde. En over de ganse aarde hadden we het al. En dat beschaamd en verschrikt en schaamrood worden en omkomen, die woorden hebben een gemeenschappelijke betekenis, namelijk die van achteruitwijken. Want dat is de betekenis van schaamte en schande. Achteruitwijken. Wegkruipen, bedekken, wat het maar is. En het zijn woorden die wij ook in de psalmen al vele malen gelezen hebben, overigens. Maar ik noem u er nog maar één. En dat is niet uit de psalmen, maar nu uit Jesaja 41. Vooruit, vanaf vers 10... omdat we dat kennen uit de berijmde versie. Vreest niet, want ik ben met u. Dat heeft Jezus beloofd, zingen we dan, hè? Jesaja 41, vers 10. Vanaf vers 10. Vreest niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Kijk, over recht gaat het, hè? Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden. Dat is gewoon de vaste uitdrukking. Ik denk dat Jesaja zich baseert op, hier ook op enige psalmen, want het komt daar vaker voor. Zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet. Eigenlijk gewoon, zij zullen worden als niets. Dan zijn ze niet dus. Want dat is wat er staat. Alleen ja, dat is een beetje in strijd met de christelijke traditie, dus dat wordt wat lastig. En daarom zoek ik hem ook op, hè. Dan krijg je nog eens wat mee. Zij zullen worden als niet. Dan zijn ze dus niet. En die lieden die met u twisten zullen vergaan, dan zijn ze er ook niet. Niet meer. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Daar is een goede reden voor. Ze zijn niet. De lieden die met u kijven zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen zullen worden als een, maar dat bestaat niet. En een nietig ding is gewoon niet iets. En dus niets. Ja. Want, ja. Want dat is wat de Bijbel leert, zegt het met uit volle overtuiging. Dat is wat de Bijbel leert. De goddelozen, de vijanden, zullen tot niets worden. Zij zullen verdwijnen, uitgeroeid worden. En een ander woord daarvoor is, zij zullen worden geannihileerd. Maar leer van annihilatie is een officiële dwaalleer. Maar die hoort u dan van mij toch, hè? Het alternatief is, wat las ik nou van laatst? Wie was dat? Een redelijk bekende Nederlandse christelijke evangelische schrijver. Of het nou Sipke van der Land was. Of zoiets. schreef een boek waarin hij inderdaad in twijfel trekt of dat eigenlijk wel waar is dat de mens altijd blijft doorbestaan, ook in de hel of in de poel des vuurs. Dan zeg ik, nou, blij dat iemand zijn nek ook eens uitsteekt.
Er was 2 weken geleden nog op het journaal van een, iemand uit Australië, uit het parlement, die zei van, hoezo jullie christenen? Eeuwig branden in de hel, dat kan niet, want het is 500 graden of zoveel. Dan ben je een paar seconden bij weg.
Ja, mijn laconieke commentaar, dat is achteraf. Maar mijn laconieke commentaar erop is dit. Alles wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt, tenzij dat de Heer een wonder doet. Maar de Heer doet dat wonder ook, maar dat doet hij aan gelovigen die in het vuur geworpen worden. Hè? Ja, dat zal het zijn. Bart Repko, ik moet het even goed zeggen. Bart Repko schreef dat boek, ja. Ik heb het niet gezien, ik heb alleen een aankondiging gelezen en dat was het dan. Maar ik vond het wel aardig. Want ik geloof precies dat de Bijbel dat leert, namelijk de goddelozen zullen weggedaan worden, geworpen in de poel des vuurs, en die verdwijnt ook. Dood en de hel verdwijnen, het is niet meer, en het wordt weggedaan, en hier staat een paar keer achter elkaar, het zal tot niets worden. En dat lijkt mij ook als het in het vuur geworpen wordt. Dat geldt trouwens ook voor onze werken, die bestaan uit hout, hooi en stro. Dat verbrandt, dat verdwijnt. Dat is het precies wat dat beeld voorstelt. Hoewel ik er ook nog ken, uit de categorie der alverzoeners, die zeggen, maar vuur heeft een reinigende werking. Jawel, jawel, alleen op edele dingen. Ja. Edele metalen worden in vuur gezuiverd, stenen worden in vuur gezuiverd. Dat is wat de Bijbel leert. Maar hout, hooi en stro schoonmaken in vuur, dat lijkt me toch, daar moet je wel erg ver voor doorgeleerd hebben, denk ik. Hè? Waarschijnlijk ben je dan doorgeleerd. Maar, kan dat ook of niet? Doorgedraaid, nou, vooruit. Maar het gebed is dat het verdwijnen zal. En dat zal het ook. Dat is waar het om gaat. Niet maar de dingen opzij gezet werden of zo. Dat is de geschiedenis van deze oude schepping. Maar als die nieuwe schepping aanbreekt, dan is dat oude definitief verdwenen. Het is niet mijn bedoeling om het oordeel te bagatelliseren. Dat zal ten onrechte zijn. Maar het is een ernstig oordeel en dat is waar het over gaat. Maar het betekent inderdaad dat de dingen beëindigd zullen worden. En dan daarmee definitief. Dat geldt inclusief de Satan. Je moet er toch niet aan denken dat hij... Nou goed, laat maar zitten. Maar ook hier in Jesaja 41 gaat het verder met... Want ik, de Heer, vers 13, ik de Heer uw God grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs en gij volkje, zodat de vrezen valt dat er toch niet zoveel van over is, als gelovig overblijfsel. Gij volkje Israëls, ik help u, spreekt de Heer, en uw verlosser is de heilige Israëls. En dat is precies ook het thema in Psalm 83. Volkeren die opstaan tegen Israël. En het gebed is dat de Heer een oordeel over die volkeren zal brengen. Dat is een gebed dat inderdaad vervuld zal worden. Maar dat is pas in de dagen van de wederkomst. Of beter nog, in de dagen van hun bekering. En dat ze inderdaad de naam des Heeren aan zullen roepen. Maar dat wacht nog op de toekomst. En dat is op zijn vroeg dus eind van de 7e week van Daniël. Zodat de psalm noodzakelijk pas van toepassing is daarna. En dat is precies de dagen van wederoprichting van de Israëlitische staat. De herbouw van Jeruzalem. De opkomst van een christelijk rijk, om zo te zeggen, onder de Messias. De koning der koningen. Terwijl aan de andere kant, met name aan de andere kant van de Eufraat, Babel aan de macht komt. In het antichristelijke rijk. En... die twee, die hebben wat uit te vechten. En hoe dat afloopt, ja, dat weten wij. Ja. Goed, wij zullen het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen leven in deze dagen, waarin u zich weliswaar verbergt voor de wereld, maar waarin u niettemin ons oproept om tot u te komen, om door u niet alleen... tot nieuw leven gewekt te worden, maar ook om door u onderwezen te worden. In deze onvergankelijke dingen, in deze fundamenten die gelegen zijn in uw onvergankelijk woord. Wij danken u daarom dat we vanavond ook weer hier mochten zijn, om dat woord te openen. En dat we ons mogen bezighouden met oude geschiedenissen en tegelijkertijd met actuele zaken en toekomstige zaken. De vervulling namelijk van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we mogen leren verstaan dat al die lijnen uit de geschiedenis uitkomen bij de persoon van onze heiland. Die wij kennen als met eer en heerlijkheid gekroond en als koning der koningen en heer der heren. Maar die wij nog beter kennen als ons hoofd. Het hoofd van die gemeente waarvan wij leden geworden zijn. En we danken u dat in alle vrijmoedigheid tot hem mogen gaan. Om geholpen te worden, te bekwamen tijd. Om genade en barmhartigheid te ontvangen. Om te leven uit uw genade, uit uw langmoedigheid in deze tegenwoordige tijd nog steeds. En we danken u dat we ook voor de toekomst mogen vertrouwen op u. In het besef dat onze levens hier weliswaar vergankelijk zijn, maar dat wij als uw kinderen inderdaad mee zullen beleven de openbaring van uw heerlijkheid alsnog. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en dat dat onze blijvende hoop is, ondanks alles wat ons hier op aarde kan overkomen. Dat wij gebouwd worden op dit fundament dat gelegd is. En dat we deel hebben gekregen aan dat onvergankelijke eeuwig leven van onze heiland. Geworden zijn tot uw kinderen, geworden zijn tot uw erfgenamen. En daarom mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij dragen onszelf dan ook aan u op. En vragen u, Vader, weest u ons nabij. Op grond van die beloften, om Christus wil. Amen.